Dan gaan we met elkaar naar Exodus, hoofdstuk 26. En dan gaan we lezen vanaf vers 7. Afgelopen keer hebben we al stilgestaan bij hoofdstuk 26. En toen hebben we stilgestaan bij de versen 1 tot en met vers 6. En nu gaan we stilstaan bij vers 7 tot en met vers 14. Vers 7. Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de tabernakel. 11 tentkleden zult gij maken. De lengte van elk tentkleed zal 30 el zijn en de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor de 11 tentkleden. Gij zult 5 van de tentkleden afzonderlijk verbinden en 6 van de tentkleden afzonderlijk. En gij zult het 6e tentkleed dubbel leggen aan de voorkant van de tent. Gij zult 50 lussen maken op de rand van het ene tentkleed, het laatste aan het ene stel, en 50 lussen op de rand van het tentkleed aan het andere stel. Gij zult 50 koperen haken maken, en de haken in de lussen steken, en de tent samenvoegen, zodat zij één geheel is. Wat het overhangende betreft, dat overhangt aan de tentkleden der tent, de helft van het overhangende tentkleed zal overhangen aan de achterkant van het tabernakel. 1 el aan deze zijde en 1 el aan gene zijde van wat overhangt in de lengte van de tentkleden der tent zal overhangen aan de zijde van het tabernakel, aan deze en aan gene zijde om haar te bedekken. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van tagasvellen daar overheen. Maar tot zover. De afgelopen keer hebben we gezien dat de tabernakel overkleed werd met 4 dekkleden. Dat was in feite het dak van de tabernakel. Dat was geen gewoon dak, een pannendak of zo. Nee, dat was een dak wat bestond uit 4 lagen, 4 dekkleden. Bij het eerste kleed wat er overheen ging, daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan. En het eerste kleed dat bestond uit 10 afzonderlijke tentkleden van fijn getweerd linnen. Het was wit en het was fraai geborduurd met die gerubs daarop. Het is wel mooi dat die eerste bedekking, hè, dat eerste kleed, eigenlijk de tabernakel wordt genoemd. Lees maar vers 1 van hoofdstuk 26. Let op wat er staat. De tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden, van getweerd fijn linnen. Dan krijg je die kleuren, blauw, purper, rood, purper en scharlaken. Waarom die kleuren? Nou, werden gerubs opgeborduurd, met kunstig geweven gerubs zult gij ze maken. Maar dat kleed, die 10 tentkleden, die samen dus die eerste bedekking vormden, die aan elkaar waren gemaakt, die werd dus genoemd de tabernakel. Dat lees je ook in vers 6. En gij zult 50 gouden haken maken, en de tentkleden aan elkander door de haken verbinden, zodat de tabernakel, die bedekking, dat eerste kleed wat er overheen ging, 1 geheel is. Dus dat kleed werd genoemd de tabernakel. Over dat eerste kleed, wat de tabernakel wordt genoemd, daar overheen kwam in de eerste plaats dat kleed wat we gelezen hebben, zo uitvoerig in vers 7, namelijk die 11 tentkleden van geitenhaar, die ook weer op een wonderlijke manier tot 1 geheel aan elkaar werden verbonden. Vers 11, ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken, tot een tent over de tabernakel. 11 tentkleden zult gij maken. Die 11 stukjes werden ook weer aan elkaar verbonden, en het vormde ook weer 1 geheel, en het ging als een tweede laag, een tweede bedekking, hè, over de tabernakel heen. En of dat niet genoeg was, kwamen er nog 2 kleden, daar weer overheen, nog 2 lagen, en die worden dekkleden genoemd. En er wordt niet zoveel over vermeld, maar dat vind je in vers 14. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken, van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van tachelsvellen daaroverheen. Dus er kwamen nog twee dekklederen, kwamen nog eens over die andere twee bedekkingen heen. Rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van tachelsvellen. Statenvertaling zegt dassenvellen. Dus totaal vier dekkleden die de tabernakel bedekten, vier lagen. En deze vier lagen, ja, die spreken van Christus. Zoek het maar eens op in Filippenzen hoofdstuk 2. Daar vind je die vier lagen van Christus. Zoals je hem kan leren kennen. Filippenzen hoofdstuk 2. Die bekende vers vanaf vers 6. Ik lees hem maar eerst. Vers 6. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de vier lagen van Christus. De vier gestalten van Christus. In de eerste plaats de laag van het fijn getweerd linnen. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. Het fijn getweerd linnen. Wat je niet zomaar kan zien aan de buitenkant. Want het zit er helemaal onder. Het is de eerste laag die over de tabernakel ging. En die notabene de tabernakel zelf wordt genoemd. Dan krijg je de tweede laag. Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. De gestalte van een dienstknecht. Dat is dat dekkleed van rood geverfde ramsvellen. Een van die twee laatste dekkleden die er overheen gingen. Dan krijg je nog een dekkleed. En aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Dat is het buitenste dekkleed, een type daarvan. Het dekkleed van de dassenvellen, de tachelsvellen. Zoals de mens naar Christus kijkt. En dan krijg je nog het laatste. Heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot dood? Ja, tot de dood des kruises. En dat is dat tentkleed van geitenhaar. Ja, in de eerste plaats, hoe kijkt nou de wereld tegen de Heere Jezus Christus aan? Nou, alleen maar uiterlijk, broeders en zusters. Ze kijken alleen maar van de buitenkant. Alleen maar uiterlijk tegen de Heere Jezus Christus aan. En hoe wordt hij bevonden? In zijn uiterlijk wordt hij bevonden als een mens. En voor de mens in deze wereld is Jezus Christus niet meer of minder dan maar een heel gewoon mens. Zo ziet men aan de buitenkant tegen Christus aan. Zo kijk je in feite ook tegen de buitenkant van de tabernakel aan. De Statenvertaling zegt dat dat laagste kleed een dekkleed was van dassenvellen. In de MBG-vertaling tachasvellen. Maar als je naar die vellen kijkt, dan zit er niet zoveel bijzonders aan. Want de kleur is grijzig, zwart. En, laten we eerlijk wezen, daar zit niks bijzonders aan. Als je naar die tabernakel ging en je had ervan gehoord, en je was misschien een buitenlander, en je had van de Joden ervan gehoord, en die wekte je op, om je misschien zelfs te bekeren tot het Jodendom. En je hoorde al die verhalen van die pracht en die schittering, hè, die er moest wezen van de tabernakel, en je ging dan op reis, en je kwam er bij die tabernakel, en je keek ernaar, en zeg je, nou is dat alles? Dan zag je aan de buitenkant, zag je een dekkleed ergens overheen. En dat was dan grijs, dat was dan zwart. Dat is saai en dat is onaantrekkelijk. En zo kijkt de mens tegen Christus van nature aan. Hij is onaantrekkelijk. Maar je ziet niets van wat eronder zit. Niets verraad aan Christus als je hem tegenkwam wie hij in werkelijkheid was. En ook als je de tabernakel zag, dan verraadde er niets aan de buitenkant aan wat voor fraais, wat voor schoonheid, wat voor heerlijkheid, eigenlijk onder die dekkleden zat. Ja, als je het tabernakel binnen zou gaan, dan zou je zien al de heerlijkheid en alle pracht die er was, want het was allemaal goud wat er blonk. De wanden waren van goud, de attributen die er opgesteld worden waren van goud, en boven je zag je dat dekkleed van fijn getweerd linnen, de tabernakel, met de cherubs daarop die hun vleugelen over je uitspreiden. En je kon gemeenschap hebben nog met God die daar zat op zijn troon, op de ark des verbonds. En dan kwam je ook nog het verzoendeksel tegen enzovoort, waar we allemaal uitgebreid bij hebben stilgestaan. Maar dat ziet de wereld niet. Johannes, de evangelist Johannes, die schreef zijn evangelie, hè, aan de wereld. Al zijn lief heeft God de wereld gehad en hij gebruikt volgens mij zoiets 170 keer wel het woord wereld in zijn evangelie. Maar wat zegt Johannes meteen aan het begin? Als hij gaat vertellen in zijn evangelie over wie de Heer Jezus Christus is. Wat zegt hij dan in Johannes 1 vers 14? Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het heeft onder ons getabernakeld. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. Tabernakel. Het heeft onder ons getabernakeld. En hoe heeft hij die tabernakel leren kennen? En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders vol van genade en waarheid. Ja, zo kijkt de gelovige er tegenaan. Waarom? Omdat de gelovige in gemeenschap gekomen is met Jezus Christus. Hij heeft toegang gekregen. Hij is ook Christus aanbod ingegaan van verlossing. En zo heeft hij de Heer Jezus Christus leren kennen. Vol van genade en waarheid. En dan aanschouw je zijn heerlijkheid. Dan zie je niet aan de buitenkant alleen maar naar die tabernakel. Ja, zo is Christus. Voor de mensen in deze wereld stelt Christus niks voor. Geboren in een stal. En straks wordt het weer kerst over een paar maanden. En dan wordt de wereld opeens religieus, want dan vinden ze dat toch wel ergens een mooie gedachte. Hè? Zo'n kindje in de kribbe. Maar, laten we wel wezen, het ontstijgt dat vaak niet, dat romantische trafeel. Want in feite, zo kwam Christus ter wereld, geboren in een stal. Opgegroeid in Nazareth. In het verachte noorden van Israël. Waar de Jeruzalemmers minachtend over deden. Dat achtergebleven gebied. Het noorden. Dat kennen we ook wel een beetje in Nederland. Als wij over het noorden spreken, dan doen we het ook een beetje minachtend over. Over dat noorden. Een beetje achtergebleven gebied. Dat komt ook wel in de Bijbel naar voren als ze bijvoorbeeld zeggen van, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Zo keken ze tegen dat noorden aan. Daar kwam die vandaan, is die opgegroeid. En wat zeiden ze ook toen, in Johannes 9 bijvoorbeeld, toen ze de Heere Jezus ontmoetten en daarover en over hem spraken. Johannes 9. Johannes 9 vers 3. De geschiedenis van die blindgeborene. Daar zit ik fout. Eens kijken. Nou ja, die fariseeën die hebben hier dan op een gegeven moment geopperd. Ik ben even naar op zoek naar. Dat ze over hem zeiden van, we kennen die man helemaal niet. We weten helemaal niet wie hij is. En ze miskenden hem in feite. Maar goed, gaan we naar een andere tekst. Er zijn zoveel teksten over. Naar Marcus. Dan hoop ik dat ik nou wel goed zit. In Marcus 6. Je weet het maar nooit. Marcus hoofdstuk 6. Dan zie je notabene hoe zijn eigen stadsgenoten in Marcus 6 over hem oordeelden. Marcus 6. Vers 3, bij de verwerping te Nazareth. Wat zeiden ze van hem? Marcus 6 vers 3. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? en broers en zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En dat is het wat de wereld doet. Die Heer Jezus Christus die doet zulke wonderbaarlijke uitspraken. Die pretendeert zo verschrikkelijk veel dat men eigenlijk een aanstoot aan hem neemt. Daarom is hij ook een rots der ergernis. Een steen des aanstoots. En vallen zowel Jood als Griek. Heel de wereld valt eigenlijk over de Heer Jezus Christus heen. Ze zien niet zijn hemelse heerlijkheid. Die kennen ze niet. Ze kennen Christus alleen maar van de buitenkant. En eigenlijk is het nog erger, want als je zou gaan naar de profeet Jesaja, hoe die als het ware op een prachtige wijze in het Oude Testament, als de evangelist van het Oude Testament, de Heer Jezus laat zien wie hij is. Bijvoorbeeld Jesaja 52. Jesaja 52. Vers 14, en ik begin maar te lezen in vers 13 voor het verband, dan staat er, zie mijn knecht, en dat is Christus, zie mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn. Hoe verhoogd? Nou, zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk, was zijn verschijning. En niet meer als die daar mensenkinderen zijn gestalte. Hij had die gestalte, Filippenzen 2. Hè, in de gestalte God zijnde. Maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Maar hij werd gehoorzaam. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, werd hij gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood des kruises. En wat staat er hier? Als je hem zou hebben ontmoet. Hoe was dan zijn verschijning? Zozeer misvormd was die. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Al dat lijden, wat hij meemaakte, dat tekende hem. Dat misvormde in feite hem. Dat zie je ook mensen die ernstig lijden, die ernstig ziek zijn. Dat ga je uiterlijk aan hen zien. Men raakt misvormd. En zo was Christus ook misvormd. Misvormd was zijn verschijning, niet meer menselijk. Niet meer als die van de mensenkinderen zijn gestalte. Nog minder dan een mens. En in Jesaja 53, meteen achteraan, in vers 3 zegt hij. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen. En onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagene. En verdrukte. Zo oordeelt een mens aan de buitenkant over Christus. Zo oordeelde echt men over hem. Een door God geslagene en verdrukte. Hij was veracht. En van mensen verlaten. Als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Zo misvormd was die. Niet meer menselijk zijn gedaante, zijn verschijning. Daar ging je liever niet mee om. En uiterlijk spreekt het tabernakel in feite van die verschijning van Christus. Zoals die was. Dat er helemaal niets aantrekkelijks aan hem was. Grijs, zwart. Voor iemand voor wie men het gelaat verbergt. Maar hoe kijkt God tegen de Heer Jezus Christus aan? Dat is ook een belangrijke vraag om te stellen. Nou, dan moet je één laag dieper gaan bij de tabernakel. Dan moet je dat ene dekkleed van dassenvellen, Statenvertaling of tachasvellen, NBG-vertaling, dan moet je dan er als het ware afhalen en dan moet je kijken naar die laag die eronder zit. Naar het andere kleed, hè, wat in vers 14 van Exodus 26 staat. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van rood geverfde ramsvellen. Ja. Hij ontledigde zichzelf. En hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Jesaja zegt, het is de dienstknecht des Heren. In al die hoofdstukken van Jesaja 51, 52, 53, 54. Maar steeds Christus zo afgeschilderd. Ook in de Hebreeënbrief. Hij is de dienstknecht. Zo ook in het Markus-evangelie. De leidende dienstknecht des Heren. En zo ziet God naar Christus. Degene die bereid was. Die gehoor gaf aan Gods roepstem. Die zei van, zie, hier ben ik. In de boekrol is van mij geschreven. En die bereid was om zijn heerlijkheid af te leggen. De ram, hier sprake van is, rood geverfde ramsvellen, de ram, dat was het slachtoffer wat gebracht werd bij de priesterwijding. Het is wel bijzonder dat precies daar een ram wordt gebruikt. Lees bijvoorbeeld in Exodus 29... vers 6, waar je over die priesterwijding leest, vers 26, sorry, Exodus 29, vers 26. En wat lees je daar? Vervolgens zult gij de borst van de ram ter inwijding voor Aaron nemen en die bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Je ziet, hier wordt een borst genomen van de ram. En hoe wordt die ram genoemd? De ram ter inwijding. Dus bij de priesterinwijding. En al die onderdelen van die ram, hè, die worden helemaal gebruikt. Want dat begint al in vers 14. Sorry, 19. Dan zult gij de andere ram nemen. En Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram slachten en van zijn bloed nemen en strijken aan de rechter oorlel van Aaron en aan die van zijn zonen en aan hun rechter duim en aan hun rechter grote teen. En gij zult de rest van het bloed rondom het altaar sprengen. Ja. Je ziet hier dus bij de priesterwijding, wat doet de priester als dat ram wordt geslacht met dat bloed? Dat bloed wordt als ware gestreken aan de rechter oorlel. Dat wil zeggen, ik zal altijd luisteren, ik zal gehoorzaam zijn aan de rechterduim en aan, ook aan de rechter grote teen. Wat in feite zeggen wil, dat je zowel in je handel en je wandel, dat je als ware als een dienstknecht, hè, want deze priesters waren dienstknechten, dat ze de taak zouden vervullen van de priester. Ook aan Aaron als hoge priester. En zo worden deze priesters geheiligd met het bloed van het ram. En in feite is ook Christus zo geheiligd, afgezonderd tot de taak, tot de dienst des Heren. Hij is de dienstknecht des Heren. En hij heeft op volmaakte wijze, heeft hij de dienst des Heren vervuld om God te dienen. We spreken dus van de toewijding. De toewijding van Christus aan God, daar spreekt dit dekkleed van ramsvellen van. De toewijding om gehoorzaam te worden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Toen Abraham en Isaac op die berg kwamen, die berg Moria, en toen Abraham met dat mes in zijn hand op dat altaar zijn zoon Isaac als ware wilde slachten. Wat geschiedde er toen? De Heere greep in en er werd daar wel een offer gebracht, maar dat was niet Isaac. Wie werd in plaats van Isaac ten offer gebracht, ten brandoffer gebracht? Wat vonden ze in de struiken met zijn horens, als ware daarin vastzittend? Wat vonden ze daarin? Een ram. Ja. Een ram. En dat spreekt dus van Christus. Daarom is niet alleen dat dekkleed niet alleen een dekkleed van ramsvellen, maar is het een dekkleed van roodgeverfde ramsvellen. Het spreekt in feite van het bloed. Het spreekt van de gehoorzaamheid van de dienstknecht, die de gestalte van een dienstknecht aannam en gehoorzaam werd, ja gehoorzaam werd tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daar spreekt het van. En als je vraagt van hoe de mens tegen de Heer Jezus Christus aankijkt, ja, dan is dat onaantrekkelijk, dan vinden ze dat niks bijzonders, dan is hij maar een gewoon mens, in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Maar als je aan God vraagt hoe God tegen de Heer Jezus Christus aanzegt, dan zegt hij is de dienstknecht des Heren, die zich volmaakt toegewijd heeft, met zijn rechter oor, met zijn rechter duim en met zijn rechter teen. En hij heeft in zijn handel en zijn wandel is hij nooit afgeweken van de weg des Heren die leidde tot het kruis. Christus was gehoorzaam. De wereld zag op Golgotha in hun ogen een crimineel die daar terecht werd gesteld, die daar werd gekruisigd. Maar van Gods wegen uit, vanuit de hemel zag God die ram die al als het ware gaf aan Abraham in plaats van Isaac om geofferd te worden, de Heer Jezus Christus. God voorzag in een ram. Er zijn dus twee dekkleden, vers 14. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van roodgeverfde ramsvellen en een dekkleed van tagasvellen daaroverheen. Twee dekkleden. Die laten ons dus zien hoe aan de ene kant de mens over Christus oordeelt. Hè? En die hem als ware verwerpt. Die zegt, wij willen niet dat deze koning over ons zij, kruisigt hem. En aan de andere kant hoe God over Christus oordeelt. Een ram ten brandoffer, de dienstknecht des Heren, gehoorzaam tot de dood. Maar de mens kan natuurlijk tot geloof komen. Tot het inzicht komen dat Christus meer is dan wat hij aan de buitenkant ziet. En dat hij tot geloof komt in hem en dat hij gaat ontdekken wie Christus in werkelijkheid is. En daar spreekt het kleed over wat onder die twee dekkleden zich bevindt, namelijk dat dekkleed van geitenhaar, wat wordt genoemd de tent. Want dat lees je al in vers 11. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken. En hoe wordt de tent genoemd? Dat eerste kleed wordt het tabernakel genoemd. Dat tweede kleed, dat kleed van geitenvellen, wordt genoemd de tent. Vers 7. Zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de tabernakel. Het tweede kleed, wat er over die tabernakel, dat eerste kleed kwam, dat kleed van geitenhaar wordt dus genoemd een tent. 11 tentkleden zult gij maken. 11 tentkleden van geitenhaar. Dat woord wat hier gebruikt wordt voor tentkleden, ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken. Dat woord tentkleden, dat is in het Hebreeuws afgeleid van een woord wat betekent een beetje rillen. Een beetje sidderen. Zeg maar wapperen. En ook als je een kleed ophangt, als je een gordijn ophangt, hè, en dat staat, dat gordijn in de wind, dan kan het gaan wapperen in de wind. Er spreekt van de vrezen des Heren. En Christus kende de vrezen des Heren. En hij was volmaakt gehoorzaam. Daar spreekt dit van. Het zijn 11 tentkleden, verdeeld in twee gedeeltes, in een stuk van 5 tentkleden die aan elkaar werden gemaakt, en een ander stuk van 6 tentkleden die aan elkaar werden gemaakt. Lees dat maar, wat verder. Vers 8. De lengte van elk tentkleed zal 30 el zijn. En de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor de 11 tentkleden. Gij zult 5 van de tentkleden afzonderlijk verbinden. En 6 van de tentkleden afzonderlijk. En gij zult de zesde. Het zesde tentkleed dubbel leggen aan de voorkant van de tent. 5 plus 6 is 11. 11 tentkleden. Zijn er geen 10? Zijn er 11? Dat is toch raar? De tabernakel, Dat eerste kleed wat er overheen gaat, dat waren er 10. Dat hebben we verleden keer bestilgestaan. Dat waren 10 kleden. Dit zijn er 11. En elk tentkleed hier is 30 el lang. Een tentkleed van die eerste tent, die was 28 el lang. Lees maar vers 2. Vers 2. De lengte van elk tentkleed zal 28 el zijn. En de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor al de tentkleden. En dat waren er 10 volgens vers 1. Hé. Hey. Nu zijn het er geen 10. Het zijn er 11. Die tentkleden die zijn wel even breed. 4 el breed. Maar in lengte verschillen ze ook. Want dat eerste tentkleed was 28 el. En dit kleed is nog langer, want het is geen 28 el, maar 30 el. Hoe ging zo'n tentkleed nou over de tabernakel? Nou, als je ervoor stond en dit is de tabernakel, dan was het 10 el was de tabernakel hoog, 10 el was de tabernakel breed, en 10 el was weer aan de andere kant was de tabernakel hoog. Dus moest je daar overheen een tentkleed gaan werpen. Wat had je dan nodig? Dan had je een tentkleed nodig van 10 bij 10 bij 10. Dan was je er overheen. 10 plus 10 is, u kunt allemaal rekenen, is 30. Die tabernakel, dat eerste kleed, wat er overheen ging, dat eerste kleed, van fijn getwind linnen, hoe lang was dat? 28 el lang. Hoeveel kom ik tekort? Ik kom aan deze kant, als ik 28 el heb en ik moet 30 el overspannen, hoeveel kom ik tekort? Kom ik 2 el tekort. Dan kom ik hier een stukje tekort. En aan de andere kant kom ik een stukje tekort. Maar daaroverheen ging dus zo'n tentkleed van geitenhaar van 30 el lang. Nou, dat liep dan vanaf de grond. 10 plus 10 plus 10. Dus als dat tweede er overheen lag, kon je dan nog iets zien van dat eerste tentkleed? Helemaal niks. Het zat eronder. Het stak er niet onder vandaan. Want dat tweede tentkleed, dat viel er volledig helemaal overheen. Nou, als je aan de buitenkant nou keek naar die tabernakel, dan gingen daar nog eens een keer overheen die twee dekkleden en die werden er overheen gespannen. Dat viel niet heel loodrecht naar beneden, zoals de eerste twee kleden, waarvan je de eerste niet meer kon zien, dat witte, dat zag je niet meer. Alleen dat kleed van geitenvellen, wat wordt het dan genoemd, de tent. Maar er overheen werden die andere twee dekkleden, die van rood geverfde ramsvellen en dat dekkleed van tachasvellen, die werden daar overheen gespannen. Dus die vielen niet loodrecht naar beneden, maar dat spande zich zo eroverheen. Er zat een touw, zeg maar, vast en dat werd vastgepind. De afmeting van die twee dekkleden, die zijn onbekend, hè? Dat wordt ons niet gegeven in vers 14. Maar we terugkeren naar die tentkleden van geitenhaar, die tweede laag, die wordt genoemd de tent. Die zijn dus 30 el lang en 4 el breed. Eén kleed ging dus in zijn lengte over de breedte van de tabernakel. En je zag dan van de tabernakel helemaal niets meer. 11 tentkleden. 5 plus 6. Twee delen aan elkaar geknoopt. Met die lussen. En die haken. Die koperen haken hier. En dat één geheel. En als je dan één geheel had. Je had ze allemaal naast elkaar. Eerst 5 stuks. En dan weer 6 stuks. En je had ze allemaal aan elkaar geknoopt. Alle 11 op een rij. Dan waren ze allemaal natuurlijk 30 el. Waren ze allemaal lang. Maar hoe breed was het wel niet? Nou, dat is 11 maal 4 is 44. U mag door naar de volgende ronde. 11 maal 4 is inderdaad 44 L. Hoeveel L had je nou nodig om de tabernakel niet in de breedte, 10 L hoog en 10 L breed, maar in de lengte te overspannen? En dan moest je natuurlijk de voorkant moest je dan vrij houden, want dan moest je in kunnen lopen. Er ging wel een voorhang voor, maar goed, dan kon je de voorhang opzij schuiven en dan kon je naar binnen. Hoeveel L zou je nou nodig hebben in de lengterichting van de tabernakel om die tabernakel te overspannen? Nou, het heilige was 20 L lang, het heilige der heiligen was 10 L lang, dus 20 plus 10 is 30. De tabernakel zelf was 30 L lang. En hoe hoog was die? Nou, dat weten we al. 10 L hoog. Dus 30 plus 10 is 40. Dan heb je 40 L nodig. Maar hoeveel tentkleden hebben we? Dan hebben we de 11. 11 van 4. En 11 maal 4 is 44. En ik heb er 40 L nodig. Om het er helemaal te overspannen. Dat je er niks meer van ziet. Maar ik heb er 44, ik hou 4 L over. Ik hou 1 tentkleed over. En wat moest ik met dat tentkleed doen? Nou, aan de voorkant moest ik dat niet laten naar beneden laten hangen. Nee, ik moest dat dubbel slaan, terugslaan, bovenop. Ja, dat staat er, hè? Vers 9. Gij zult de 5 van de tentkleden afzonderlijk verbinden en 6 van de tentkleden afzonderlijk. En zult het 6e tentkleed dubbel leggen aan de voorkant van de tent. Ja, waar spreekt dit nou allemaal van? Ten opzichte van Christus. Nou, we hebben hier steeds een paar getallen. We hebben het getal 4. Want elk tentkleed is 4 L breed. We hebben het getal 5. Want 5 van die tentkleden die vormden met elkaar 1 geheel. En we hebben het getal 6. 6 tentkleden vormden met elkaar 1 geheel. En al die tentkleden waren ook nog eens allemaal 30 L lang. Dus dan we ook nog een tentkleed hebben, het 6e, wat uitstak aan de voorkant, maar wat dubbel gelegd moest worden. Van 4 L breed. Nou, dat getal 4, u bent al zo op de hoogte van de getalswaarde in de Bijbel. Waar is het getal 4 een beeld van altijd in de Bijbel? Getal van de wereld. Christus kwam voor de wereld. Dat is 4. Daar spreekt de 4 van. En elk tentkleed was 30 L lang. Want ik maakte Christus zich aan die wereld bekend. Hoe oud was hij toen? De Bijbel zegt toen was hij ongeveer 30 jaar oud. Toen maakte Christus zich aan de wereld bekend. Dat is die 30. En verder heb je het getal nog 5 en 6. 5 tentkleden plus 6 tentkleden. 5 is het getal van de genade. En wat zei Johannes in zijn evangelie ook alweer? Wat hij schreef aan de wereld, want het is echt een evangelie, hè, Jans evangelie, wat hij schreef aan de wereld. Wat zei hij ook alweer in Johannes 1? Zoek het nog maar eens een keer op. Johannes 1. Vanaf vers 14. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders. Vol van genade. Daar heb je het getal 5. En waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen. Zeggende. Deze was het van wie ik zeide die na mij komt is voor mij geweest. Want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Wat hebben ze ontvangen? Zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ze hebben ontvangen. Wat hebben ze ontvangen? Zelfs genade op genade. En met die genade komt Christus de wereld, komt de Christus ons tegemoet en maakt zich bekend. En laten we wel wezen, als je de Heer Jezus Christus leert kennen en je gaat zijn heerlijkheid aanschouwen, Dan denk je vaak, als je iets van zijn heerlijkheid hebt gezien, dan denk je dat je alles hebt gezien. Nou, dat is niet waar. Want als je in je leven maar doorgaat en je wandelt met de Heer, dan laat hij steeds meer van zichzelf zien. En dan krijg je genade op genade. Ook in het gewone leven krijg je genade op genade. In het voorwaarts gaan. En Gods genade die droogt nooit op. En hij maakt je steeds meer aan je bekend. Hij vertelt je de waarheid. Hij laat je zijn heerlijkheid zien. En je gaat echt niet alleen die liederen zingen die over genade gaan, maar je gaat er ook echt uit leven uit Gods genade. En uiteindelijk kom je tot de conclusie, hoe ouder je wordt, dat het allemaal maar genade is. Je leert jezelf op de geloofsweg. Leer jezelf kennen, wie je zelf bent. Nou, en dan kom je erachter, ook in mij woont geen goed. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Dan kom je tot de ontdekking, ook niet in mij. Ik ben ook niet rechtvaardig. Er woont geen goed in mij, zegt Paulus. En dan kom je tot die conclusie. En dan wordt God alleen maar groter. Christus wordt groter in je leven. En dan ontvang je genade op genade. Dat is de geloofsweg. Daar spreekt de 5 van. 5 plus 6. Voor wie is het allemaal, die genade? Maar voor de mens. Voor ons mensenkinderen. Getal 6 is het getal van de mens. En alles in ons leven wordt als het ware beheerst door de 6. Laten we nou even eerlijk zijn. Op welke dag zijn wij geschapen? Op de 6e dag. En hoeveel dagen in de week mogen we werken? 6 dagen. En welke dag is voor de Heere? De 7e. De Sabbatdag. 6 dagen zult gij werken, staat in de wet, Exodus 20. En alles in mijn leven is maar deelbaar steeds door 6. Alles is opgebouwd in ons leven uit 6. Hoeveel uren gaan er in een dag? 24 toch, of niet? Ja, 4 keer 6 is 24. Hoe lang duurt de nacht? Ja, niet bij ons, want het gaat steeds anders worden. Maar ga eens naar het Midden-Oosten. Hoe lang duurt daar precies de dag? 12 uur. En hoe lang de dag? 12 uur. En hoeveel minuten gaan er in een uur? Toch 60? En hoeveel seconden gaan er in een minuut? Toch ook 60? Het is allemaal 6, 6, 6, 6, 6. Op welk uur werd de Jezus Christus gekruisigd? Op het 6e uur. En uit hoeveel onderdelen bestond Christus lijden? Uit 6 onderdelen. Hij werd gegeeseld. Hij werd in het gezicht geslagen met de palm van de hand. Hij werd in zijn gezicht gespuwd. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. De nagels van het kruis, daarmee werd hij doorboord. En uiteindelijk stak nog die Romein een speer in zijn zijde. 6. Steeds maar 6, 6, 6. Zie de mens. En het is allemaal genade. Genade voor u en voor mij. Genade voor de mens. Totaal waren er 11. Hè? 5 plus 6, 11 tentkleden van geitenhaar. De geit werd bij uitstek gebruikt voor het zondoffer. Daar komen we nog wel op. De verschillen tussen brandoffer, zondoffer. Enzovoort, enzovoort. Heel veel offers zijn er. Maar de geit werd bij uitstek gebruikt in de Bijbel alleen voor het zondoffer. Geen ander dier. Alleen maar de geit. De geit spreekt van het zondoffer. En daar spreekt die tentkleed van geitenvellen van. Van het offer van Christus voor de zonde. Dan voel ik het te ver, maar als u een armetje hebt, dan kunnen we dat wel doen. Dan kunnen we in de Bijbel al die zondoffers van geiten in het Oude Testament, in de wet van Mozes, gaan opzoeken. Dat ga ik maar niet doen. Maar ik denk dat u iets, als u nu vanavond iets moet gaan raden op een vraag van mij, dat u het antwoord zeker weet. Weet u, in hoeveel gevallen precies het zondoffer volgens de Bijbel moest worden gebracht? In hoeveel gevallen? Precies in 11 gevallen. 11 gevallen. En dat was het enigste offer van de geit Het enigste offer wat voor de zonde mocht worden gebracht. En 2 Korinthe 5 vers 21 zegt, hij die geen zonde kende, is voor ons tot zonde gemaakt. Dat is het zondoffer. Dan kan je lezen over het offer, de offer van de geit, de offer van het zondoffer, op het feest van de ongezuurde broden. Op het feest van het Pinksterfeest. Op het feest van de bazuinen. Enzovoort, enzovoort. En er zijn er heel veel gelegenheden. En als je dat allemaal op gaat tellen, dan zijn het er precies 11. Uitgerekend 11. 11 tentkleden. Leviticus 4. Begin maar in vers 22. Vers 22, er staat, als een vorst gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van al de geboden van de Heere zijn God iets gedaan heeft dat niet gedaan mocht worden en dus schuldig geworden is, dan zal hij als hem de zonde die hij begaan heeft bekend geworden is, als offergave een geitenbok brengen. Een gaaf dier van het mannelijk geslacht. Hij zal zijn hand op de kop van de bok leggen en hem slachten op de plaats waar men ook het brandoffer voor het aangezicht des Heren pleegt te slachten. En wat is het dan? He, die geitenbok die wordt geslacht. Het is een zondoffer. Een zondoffer is het. Nou, en dan zeg je over vers 26, vers 25. En de priester zal met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en dat strijken aan de horens van het brandofferaltaar. Het overige bloed zal hij van de voet, aan de voet van het brandofferaltaar, let op, uitgieten. Vers 26. Maar al het vet zal hij op het altaar in rook doen opgaan, zodat het vet van het vredeoffer. Zo zal de priester over hem verzoening doen over zijn zonde. En het zal hem vergeven worden. Je ziet, het is hier een zondoffer. Het is een geitenbok. En wordt er met het bloed uiteindelijk gedaan. Dat bloed wordt niet alleen gestreken aan de horens van het brandofferaltaar. Maar het wordt ook bij het brandofferaltaar wordt het uitgegoten. En als Christus sterft aan het kruis van Golgotha, dan is dat in het beeld van die geitenbok is dat het zondoffer. Hij vervult natuurlijk al die offers. Hè? Het schuldoffer. Het vredeoffer, het brandoffer hè, en ook het zondoffer. Daarvoor, al die offers vervulde hij aan het kruis van Golgotha. Maar als er staat in het Nieuwe Testament dat hij zijn bloed vergoot, dan spreekt het van het zondoffer. Dat wilde ik alleen maar even zeggen. Goed, we gaan terug naar, Leviticus, waar dan nog staat Exodus 26... Vers 10, dan gaat het nog wat verder. Dan moeten die twee delen van die 5 tentkleden en die 6 tentkleden, die moeten aan elkaar worden gemaakt met 50 lussen en 50 koperen haken. Vers 10, gij zult 50 lussen maken op de rand van het ene tentkleed, het laatste aan het ene stel en 50 lussen op de rand van het tentkleed aan het andere stel. Gij zult 50 koperen haken maken en de haken in de lussen steken en de tent samenvoegen, zodat zij één geheel is. Nou, vorige keer hebben we dat eigenlijk ook al behandeld, wat 50 betekent. Want 50 betekent van het jubeljaar, het jaar van de verlossing, het jaar van de vrijheidstelling van de slaven. Hè? Maar dit keer zijn het geen 50 gouden haken, zoals in vers 6 staat, van dat van die tabernaken, dat eerste tentkleed van fijn getwirnd linnen. Het zijn geen gouden haken. Het zijn nou haken van koper. 50 koperen haken die door die lussen gestoken werden. Koper in de Bijbel is altijd een beeld van het oordeel. Het brandofferaltaar was van koper. Het koperen brandofferaltaar. Het spreekt van oordeel. Het past ook helemaal bij dat zondoffer. Waar die geitenvellen van spreken, waar de geit van spreekt. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En zo zie je dat heel dit kleed, wat wordt genoemd de tent, wat dus de tweede bedekking was, die over de tabernakel, de eerste tent, heen ging, dat spreekt, die geitenvellen, met die koperen haken, spreekt in feite van Christus aan het kruis toen hij voor ons een zonde stierf. Ja, toch mis ik nog wat altijd als ik dit lees. Misschien u ook. heeft ook misschien met verbazing gelezen dat er 11 tentkleden waren. Er ontbreekt toch wat. 11 is zo'n raar getal. Laten we nou eerlijk zijn. In de Bijbel kom je nooit 11 tegen. In de Bijbel kom je wel het getal 12 tegen. De Heer Jezus, hoeveel discipelen had hij? Hij had 12 discipelen. Hoeveel zonen had Jacob? Hij had 12 zonen. Hoeveel stammen Israëls zijn er? 12 stammen Israëls. En ook nog wel 144.000. Daar kom je allemaal tegen. Allemaal 12. Er ontbreekt iets aan de 11. Je moet eigenlijk dieper gaan. Dat is wat het wil zeggen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je oog ervoor gekregen hebt dat de Heere Jezus voor je zonde aan een kruis houdt van Golgotha als stier. Dat is mooi om te ontdekken. Dat je verder kijkt dan de wereld kijkt. Verder kijkt dan dat buitenste kleed van dassenvellen, van tachersvellen. Wat onaantrekkelijk is. Maar dat je naar de Heer Jezus Christus gaat kijken zoals God naar de Heer Jezus kijkt. Het tweede dekkleed daaronder. Dat dekkleed van rood geverfde ramsvellen. En als je ontdekt van ja, God ziet hem als de dienstknecht des Heren. Die gehoorzaam werd tot de dood en tot de dood des kruisen. Daar spreekt dat rode geverfde van. En dat je ziet dat als je dan gaat zien dat niet alleen God zo naar Christus mag kijken, maar dat je zelf zo ook tot Christus mag komen en Christus mag aanvaarden als je heiland, als je verlosser. Dan mag je komen tot dat Christus ook voor jouw zonde aan het kruis houdt van Golgotha stierf. Dan mag je hem leren kennen en dan zie je hem als dat tentkleed van geitenhaar. Met die koperen haken. Het oordeel wat hij voor je droeg. Veel christenen stoppen dan. Veel christenen denken dan, nou, we zijn verlost. En we zijn blij. En verheugd. En zingen erover. En blijven in hun geloofsleven op dat punt staan. Maar het zijn er 11. Er ontbreekt nog een tentkleed. Ja, dat tentkleed, dat is er wel. Dat tentkleed zit eronder. Maar je ziet het niet. Oh, als je gelovige bent en je kijkt dan naar die tabernakel en je ziet dan die twee dekkleden eroverheen gespannen. En je kijkt dan naar die tabernakel en je kijkt er goed naar en je ziet dan die geitenvellen daaroverheen. Wat hebben we opgemerkt? Wat zie je dan niet? Dan zie je niet, als je naartoe zou lopen, je zou die geitenvellen even optillen. Wat zie je dan? Ongeveer 1 el van de grond. Wat zie je dan? Dan zie je opeens dat kleed van fijn getwind linnen. Dat witte linnen met die geborduurde gerubs daarop. Wat zie je niet? En veel christenen zien het niet. Want wat is dat van Christus? Dat is het verborgene van Christus. En veel mensen nemen alleen genoegen met dat de Heer Jezus Christus voor hun zonde aan het kruis houdt van Golgotha stierf. En zien nooit verder, leren de Heer Jezus nooit eigenlijk dieper kennen. Blijf als het ware van een grote afstand staan. Want wat moet je dan doen als je echt Christus, de verborgenheid, wil leren kennen? Wat moet je dan doen? Dan moet je niet van buiten naar die tabernakel blijven kijken. Wat moet je dan doen? Dan moet je naar binnen gaan. En als je zodra je naar binnen gaat en je ziet omhoog, ja, dan zie je pas dat eerste kleed. Dan zie je pas de ware tabernakel. Dan ontdek je pas, zoals Johannes daar zo zegt, hè, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan pas ga je de heerlijkheid des Heren zien. En ik weet het uit mijn eigen leven, uit eigen ervaring, dat ik vele jaren de Heer Jezus kende als mijn verlosser en zaligmaker. Dat hij voor mijn zonde aan de kruis van Golgotha stierf. Amen. Dat was geweldig om te weten. Maar ik had zijn heerlijkheid nog niet gezien. En het mooie is dat Christus je bij de hand wil nemen. En je als ware met koorden der liefde wil trekken. Dat hij je die tabernakel in wil leiden. Om zijn heerlijkheid te zien. Net zoals Johannes dat zag. Vol van genade, vol van waarheid. En ontvang je genade op genade. Noord Christus wordt geweldig groot in je leven. Als je ziet dat je een vrije toegang hebt tot God en zijn troon. Dat je niet meer alleen maar een vreemdeling en een bijwoner bent. En dat je van een afstand van verre staat te kijken. Nee, dat je nabij gekomen bent. Ja, dat je zelfs ingang hebt. En dat je gemeenschap mag hebben met de Heer Jezus Christus. En dat is zo geweldig. En dat is eigenlijk de diepere betekenis. Het zijn er 11. Maar er zijn altijd toch. Alles in de Bijbel is toch 12, ja. Vergeet dat niet. Dat eerste kleed. Of het 12e kleed wat eronder zit. En dat is de ware tabernakel. Dat is Christus. Amen.